Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing psalm 87. We noemen de schriftlezing psalm 87. En we zingen psalm 68 vers 9. Psalm 87 vers 1, 2, 3, 4 en 5. Psalm 32 vers 9 en 12. Psalm 48 vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 87. En we zingen psalm 68 vers 9. Psalm 87 vers 1, 2, vers 3, 4 en 5. Psalm 132 vers 9 en 12. En psalm 48 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 68, het achtste vers. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg. En wanen te overtreffen. En wat daar verder volgt in het achtste vers van de 68ste psalm. schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in het boek der psalmen. En wel in psalm 87. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër, met den Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.
Gemeente, laten we trachten om samen Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, we mogen hier vanmorgen nog samen zijn in uw bedehuis. U bracht ons hier nog in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. U had geen lust in onze dood. En we zijn de levende toonbeelden, zoals we hier zitten en staan, van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Het is nog het lieflijke heden der genade. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. U laat uw arbeid en kosten leggen aan ons eeuwig zielenheil. O Heere, wat maakt u toch een onderscheid, dat wij vanmorgen van u nog een uur van afzondering krijgen, onder de bediening van uw woord, dat u nog wilt arbeiden aan ons eeuwig zielenheil. En Heere, zou u toch willen geven dat die arbeid in die dag der dagen niet eeuwig tegen ons zal getuigen. Want het zal wat zijn, Heere, als we de weg hebben geweten en als we hem niet hebben bewandeld, dan zullen we met vele slagen geslagen worden. Dan kunnen we, als het Capernaum van weleer tot de hemel toe verhoogd zijn, maar dan zegt u het zelf, dan zullen we tot de diepte van de hel toe weggestoken worden. Dan zullen we dieper in de hel wegzinken dan de blindste heiden, o Heere. Dat we er toch eens een levende indruk van zouden mogen ontvangen wat dat betekent. Want dan is er geen terugkeer meer mogelijk. Dan is het eeuwig had ik maar. Eeuwige smart, eeuwig berouw en geen weg meer terug. Want er is ons mensen gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is maar één keer dat we leven. Het is maar één keer dat we sterven en dan. Dan is het eeuwigheid, dan is de tijd voorbij, dan is de genade tijd voorbij. O Heere, zou u vanmorgen zo in de prediking van uw woord mee willen komen, dat de schrik des Heeren mag bewegen tot het geloof, dat we bezet mogen worden met een heilige onrust, Heere, dat we u zouden mogen gaan leren zoeken, door genade met ingespannen krachten, Heere. Nu het nog kan, het kan zomaar te laat zijn. Want er is maar één schreden als tussen ons en tussen de dood. Ons leven is maar een handbreed gesteld. En van natuur, u weet het, Heer, dan leven we zo dodelijk gerust voort naar die grote eeuwigheid. Dan is het zo dat de hemel ons niet verkwikt en de hel ons niet verschrikt. Maar Heer, zou u vanmorgen heilig onrustig willen maken, zou u de rust toch willen opzeggen, dat we geen rust meer zouden vinden voor het hol van onze zielenvoet, alleen we geborgen zijn in die meerdere ark der behouders, de Heere Jezus Christus. Ach, Heere, zou u ons zo vanmorgen dan nog willen gedenken, en zou u nog in ons midden willen zijn, Heere. Zouden er vanmorgen nog twee of drie in uw naam hier vergaderd mogen zijn? Want dan zegt u het zelf, dan ben ik in het midden. En waar u komt, Heere, daar brengt u toch alles mee. Maar als u gemist wordt, ach Heere, dan wordt alles gemist. En nu zou u ons als een wandelaar voorbij kunnen gaan. Maar o Heere, zou u toch niet met ons willen handelen naar onze zonde? Hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook uw wetten schonden. U kan het nooit doen om iets van of uit ons, Heer. Want in ons worden geen redenen gevonden. Maar nu wilt u van eeuwigheid al redenen nemen uit uzelf, Heer. En nu zegt u het zelf, ik doe het niet om uwentwil. Gij huizen Israëls, dat zijn u bekend. Ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. En daarom, o Heere, zou u vanmorgen nog genadig ook tot ons in willen keren. En ook hier, Heer, in het midden van de gemeente van Frieseveen, met uw lieve geest nog willen wonen en willen werken, nog willen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar hier toch ook dat andere, want die geest is toch niet alleen maar gekomen om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar die geest is toch ook gekomen om Christus te verheerlijken in de harten van zondaren. Dat plaatsmakende werk, maar ook dat plaatsvervullende werk, Heer. Dat het vanmorgen nog mag doorklinken in de prediking van uw woord. En dat er ook weerklank mag vinden in de harten van zondaren. Dat er hier vanmorgen mogen zijn, Heer, die als veroordeelde naar dit bedehuis zijn gekomen, die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, die het moeten beleiden, Heere, naar uw rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben, Heere, mensen, die het hebben geleerd alles verspeeld te hebben, in onze diepe val in Adam, en maar één recht overgehouden te hebben, dat strekt op de eeuwige dood. En dat u nu juist aan zulke doodschuldigen het leven uit genade nog laat verkondigen, dat leven dat Christus wilde verwerven door de dood te sterven. Ach, Heere, zou u dat heel geheim nog willen openbaren aan uw vrienden, wat dat u betekent, Heere? Om nu het leven in eigen hand niet meer te kunnen houden, om het leven niet meer buiten onszelf, in onszelf te zoeken, want wij liggen midden in de dood. Maar om dat leven u te mogen zoeken en te mogen vinden in die gezegende borg en middelaar, Heere, die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Zou u toch willen schenken, Heere? En zou u dan vanmorgen nog mee willen komen in de prediking van uw woord? Zou u willen geven, Heere, dat ook uw gunstgenoten nog onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid? Wat hebben we toch nodig, Heere, ook in onze tijd, Heere? En om dan te mogen beginnen bij dat begin, Heere, waar u gaat beginnen, waar u dat leven komt te wekken, in het ogenblik van de levendmaking, van de waarachtige wedergeboorte, waar u van dood komt leven te maken, en dat dat heel geheim, Heere, dat nu een levende zondaar zijn doodstaat gaat leren kennen. Ach, Heere, om zo aan een eind gebracht te worden met zichzelf. Heere, zou u zo dan nog met ons willen zijn? U wilt ons vanmorgen hier nog samenbrengen aan deze plaats des gebeds. U komt zo'n onderscheid te maken, Heere. Omdat er zoveel zijn die op deze dag niet meer opgaan naar uw bedehuis. Ook in ons arme vaderland, waar u in verleden tijden op zo'n rijke wijze wilde werken, Heere. Waar zoveel leesbare brieven van Christus gevonden werden. Waar er moeders waren in Israël en vaders in Christus. O, wat is Jacob toch dun geworden, Heere. Zou u nog over uw erfenis willen opstaan? Zou u ons niet geheel willen verlaten, Heere? Niet aan onszelf willen overgeven? Dat zou u toch kunnen doen, Heere? U zou de kandelaar van de bediening toch weg kunnen nemen, ook uit het midden van ons. En als het licht van de kandelaar af is, Heere, dan kunnen we uw woord nog wel hebben, maar alleen in dat licht zien wij het licht. Dan wordt het nacht, Heere. En zou u ons daar toch voor willen behoeden en voor willen bewaren? Wees ook met degene die vanmorgen met ons niet konden opkomen. Naar deze plaats des gebeds. We denken aan degene die oud en gebrekkig zijn geworden. Die misschien wel aan stoel of bed gebonden zijn. Die wellicht tientallen jaren mochten opgaan onder de verkondiging van uw woord. O Heere, zou u ze toch willen gedenken aan de avond van het leven als we oud geworden zijn. Dan zijn we zo dicht bij de dood. Dan zijn we zo dicht bij de eeuwigheid. Zo dicht bij de rechterstoel van Christus. Wij weten de dag van onze dood niet, dat is waar. Maar als we oud geworden zijn, dan weten we wel dat het grootste gedeelte van ons leven voorbij is. En Heere, dan zullen we u moeten ontmoeten. En hoe zullen wij u, een heilige en rechtvaardig God, kunnen ontmoeten? Buiten de borggerechtigheid van Christus om. O Heere, zou u dan ook aan de avond van het leven nog willen gedenken en nog onrustig willen maken, Heere? Gedenk ook aan degenen die ziek zijn. Die misschien een ernstige kwaal hebben. O Heere, zou u zelf willen ontfermen. En zou u willen geven dat ook een weg van ziekte nog mag worden geheiligd aan het hart. Want we hebben allemaal een aardse tabernakel. We hebben allemaal een broos en zwak lichaam. Een lichaam dat onderworpen is aan de ontzettende gevolgen van de zonde. En dat lichaam dat wordt afgebroken, Heer. En er komt een keer een tijd dat dat lichaam gebroken wordt en dat ziel en lichaam moeten scheiden. Ach Heer, zou u toch willen geven dat dat verstaan mag worden? En dat dat de diepste doodsoorzaak niet is, De kwaal waaraan wij lijden, een ongeneeslijke kwaal, maar dat het boven alles gaat om die geestelijke kwaal. De zonde. Want hier de bezoldiging der zonde, dat is toch tenslotte de dood. En geef dat toch te verstaan, heren. En dat die zonde nu zijn oorzaak vindt in de begeerte. Want heren, de begeerte baart toch de zonde. En de zonde volleindigt zijn de baart toch de dood. Om daar nu bij bepaald te worden, heren. Want daar zijn we van nature nu net zo blind voor. Dat het gaat over wat er leeft in ons hart, heren. Al die boze begeerte dat onze wil zo verkeerd is. O, wat hebben we toch nodig om daaraan ontdekt te worden. En dat dat de diepste wortel, de diepste oorzaak is, Heer. Dan kunnen we de zonde wel niet uitleven. Maar het leeft in ons aller hart. Wat is het toch noodzakelijk om daaraan ontdekt te worden, Heer. Opdat het voor ons aan onze zijde buiten hopen wordt. Om zo, Heere, gewezen te worden op hem, die de hoop is voor zijn volk. Heere, zou u ook willen zijn met degene die door wettige redenen verhinderd zijn om vanmorgen hier aanwezig te zijn. Ook hen dragen we op aan de troon van uw genade. Zou uw zegen niet willen onthouden aan degene die thuis bij de kinderen moesten achterblijven. Of die misschien noodzakelijke werk moesten verrichten, of moeten verrichten, ook in het bijzonder in de dienst van de barmhartigheid. Maar er zullen er ook in deze gemeente zijn, heren, die vanmorgen geen lust hadden om op te gaan naar uw bedehuis, o heren. Dat we toch getrouw zouden komen onder de prediking van uw woord. Dat we de prediking van uw dierbaar woord toch niet zouden verachten. Het is nog zo'n ontzettend groot voorrecht. Dat wij nog mogen verkeren in uw bedehuis. Dat we hier in alle rust en vrede nog mogen samenkomen. Als we denken aan zoveel plaatsen op deze wereld waar uw kerk wordt vervolgd, wordt verdrukt, heren. Ja, waar ze zelfs moeten sterven om des geloofs willen. O heren, en dat wij hier nog in rust en vrede mogen samenkomen. Dat laat u ons nog, hoe lang nog, heren. Hoe lang mogen we hier nog samenkomen in ons arme vaderland? Ach, heren, dat we toch zouden waarderen. Dat doen we van nature niet. Maar dat we zouden mogen zien wat een voorrecht dat het nog is. Dat u nog bemoeienissen met ons komt te houden. En dat het tegen ons zal getuigen, heren. Als we de middelen niet getrouw waarnemen, niet biddend waarnemen. Om nu net als dat volk van Israël, heren, elke morgen dat manna te rapen, bukkende. Heren, zou u dat leven willen schenken, dat leven des gebeds, die ademtocht van de ziel, die bij ons van nature gemist wordt. Zou u zo vanmorgen nog in ons midden willen zijn, wil helpen en sterken in de bediening van uw woord, dan weet u ook wat we daarin nodig hebben, heren. Zou u nog willen geven de opening van uw woorden. Want heren, als u achterblijft, ook in de prediking van uw woord, dan moeten we alles missen. En dat hebben we nou verdiend, dat we hier zouden staan als een stomme, dat onze tong aan ons gehemelte zou kleven. Maar zou u vanmorgen die onreine lippen van ons willen aanraken met een vurige kool van dat altaar, opdat we zo met vrijmoedigheid en blijmoedigheid, maar ook met een priesterlijke bewogenheid en een kinderlijke eenvoudigheid, dat dierbare woord van u zouden mogen uitklaren in het midden van de gemeente. En dat zo uw grote naam de Heer nog zou mogen ontvangen. Heren, zo wacht het alles op u. Het ligt alles verzondigd en verbuurd, maar doe het. Om de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 87, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, tot bergen hem gewijd. En het tweede: men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En het derde, De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volkeren schrijft. En tenslotte het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2, 3, 4 en 5 van Psalm 87. En ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer die zegene u en hij zegene uw gaven. Toen de Vandalen Rome verwoestten, was dat voor de bekende kerkvader Augustinus de aanleiding om een boek te schrijven. En dat boek gaf hij als titel mee De Stad Gods. En niemand geloofde dat Rome, het eeuwige Rome, zou worden ingenomen. Maar wat niemand geloofde, dat werd wel werkelijkheid. En de wereld was erdoor ontsteld. Hoe is dat nu mogelijk? Rome gevallen. En nog wel in de handen van de Vandalen. En toen heeft Augustinus in dat boek geschreven hoe dat nu alle steden van deze wereld vergaan. En dat er maar één stad is die blijft. En dat is de stad Gods. Dat is het Jeruzalem. Dat is in de allereerste plaats een geestelijke stad. Maar dat is ook een hemelse stad. En dan begrijpt u, dan gaat het niet over het Jeruzalem. Zoals dat daar ligt in het land Kanaan. Nee, dan gaat het over een ander Jeruzalem. Want dat Jeruzalem, dat is ook in het jaar 70 door de Romeinen verwoest. Dan worden we gewezen van het aardse Jeruzalem, dat schaduwachtig was, naar het geestelijke en naar het hemelse Jeruzalem. Zo ook in de woorden die we vanmorgen met Gods hulp met u willen overdenken en die u opgetekend kunt vinden in de 87ste psalm. En daarvan het derde vers, dus de tekstwoorden voor vanmorgen, kunt u opgetekend vinden in psalm 87 en daarvan het derde vers. En daar lezen wij als tekst: zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Tot zover. Wij worden, gemeente, vanmorgen naar aanleiding van de woorden van onze tekst bepaald bij de stad Gods. En dan vragen drie gedachten een ogenblik onze aandacht. Ten eerste staan we stil bij de goddelijke grondslag van die stad. In de tweede plaats letten wij op de goddelijke liefde waarin zij deelt. En in de derde plaats het goddelijk getuigenis dat ze ontvangt. Dus het gaat vanmorgen over de stad Gods. Drie zaken vragen onze aandacht. In de allereerste plaats de goddelijke grondslag waarop ze rust. In de tweede plaats de goddelijke liefde waarin die stad deelt. In de derde plaats staan we stil bij het goddelijk getuigenis dat die stad ontvangt. Gemeente, psalm 87 is een hele korte psalm. Maar wel een inhoudrijke psalm. Wie die psalm heeft gedicht, we weten het niet precies. Onder welke omstandigheden, ze zijn ons ook niet bekend. Een hele hoop verklaarders die denken dat psalm 87 gedicht is nadat de Heere tijdens de regering van koning Hiskia het volk van Jeruzalem op een wonderlijke wijze heeft verlost. De stad was omsingeld door de Assyrische legers. Sanherib had de stad belegd en er was geen uitkomst. En Hiskia mocht zijn brieven uitspreiden in de tempel voor het aangezicht des Heeren. En toen is de Heere opgestaan tot de strijd. En toen werden er in één nacht tijd door een engel 185.000 Assyrische krijgers gedood. Eén engel. Eén van die hemelse legermachten. God zond hem en bevrijdde de stad Jeruzalem uit de handen van die vrede Assyriërs. En onder die omstandigheden is naar alle waarschijnlijkheid psalm 87 gedicht. Maar hoe dan ook, wie de dichter is, we weten het niet. En wat de omstandigheden precies zijn geweest, dat weten we ook niet. Wij zeggen missen, gissen doet missen. Maar één ding weten we zeker. Deze psalm is afkomstig van God zelf. De Heilige Geest geeft hier getuigenis. En hij is het die de Bijbelschrijver ook, de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd. Ook de dichter van deze 87ste psalm. Wat we wel weten, deze psalm is opgedragen aan de kinderen van Korach. En misschien herinnert u uzelf het wel. Ik heb hier wat jaren geleden wel is gepreekt over de tekst. En de kinderen van Korach stierven niet. En daarin hebben we gezien Gods vrijmacht. Nee, die kinderen van Korach waren niet beter. U kent die geschiedenis wel, overbekend. De opstand van Korach, Datam en Abiram. Korach stond op tegen het gezag van Aaron. En Datam en Abiram, die twee kwamen voort uit de stam van Ruben, stonden op tegen het gezag van Mozes. Ruben was de oudste. Ruben hoorde leiding te geven. Ruben hoorde voorop te gaan. Maar Ruben heeft zijn plaats verspeeld. Jacob heeft het gezegd op zijn sterfbed. Snelle afloop als de wateren. Waarom? Hij had zijn vaders bed beklommen. Hij had dat geschonden. Ruben zou de zegen van het eerstgeboorterecht niet ontvangen. Die ging hem voorbij. Hey, en dat konden ze niet hebben. Ze waren het met God niet eens. Nee, Mozes moest niet de leider zijn, maar één uit de stam van Ruben. En Mozes kwam voort uit de stam van Levi. En dan naar Aaron. Aaron was de hoge priester. Nou, Korach die kwam ook voort uit de stam van Levi. Waarom mocht hij eigenlijk geen priester zijn? Waarom mocht hij niet dienen in het binnenste heiligdom? En zo is die opstand is ontstaan. Opstandelingen niet tevreden met de plaats die de Heere ze gaf. En gemeente, daarin wordt eigenlijk ons allerbeeld getekend. Korach, Datan en Abiram, dat leeft in uw en in mijn hart. Opstandelingen. Sinds wij gevallen zijn in Adam, zijn we het met God niet meer eens. Niet meer eens willens met God. Zo was het wel in de staat der rechtheid. Maar sinds wij gevallen zijn, is onze wil boos, verdorven. Moet die wil vernieuwd worden. En dat wonder had nu plaatsgevonden. In het leven van die kinderen van Korach. Genade is geen erfgoed. Wat zien we dat heel duidelijk bij die kinderen van Korach. Had je toch nooit verwacht. Kinderen van zo'n opstandeling. Ze waren het niet met vader en moeder eens. Ze waren op de goede wijze. Op een godzalige wijze. Ongehoorzaam aan vader en moeder, omdat ze verstonden. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. God meer dan vader en moeder. Want het gebod, eert uw vader en uw moeder, is zo heel duidelijk een gebod met een duidelijke grens. Dat we God meer gehoorzaam moeten zijn, dat hebben ze verstaan. De Heere die heeft ze gespaard. Nee, het was alleen genade. Dat maakte onderscheid. Die kinderen van Korach die waren niet beter. Toen ze daar de vader en moeder levend ter helle hebben zien varen. Toen de aarde zich opende. Toen hebben ze het gevoeld. Die plaats hadden zij ook verdiend. Wat zal dat een wonder zijn geweest. Ze zullen daar gestaan hebben. Met tranen van ontroering in de ogen. Waarom zij gespaard? Nou, dat is nou Gods vrijmachtig welbehagen. En er kwam in die kinderen van Korach zo duidelijk openbaar. En weet u wat de Heere nu gedaan heeft? Die kinderen van Korach, dat werden tempelzangers. Moet u eens denken. De hel verdiend, dat hadden ze beleefd. En nu mochten ze in de tempel mochten ze zingen. Daar mochten ze het lied zingen van vrije genade. Die Korachieten gemeente, die zongen er niet over. Maar die zongen eruit. Hoe zingen wij eigenlijk in de kerk? Zingen we wel mee? En als we meezingen, mogen dan werkelijk er wel eens uitzingen. Net als die Korachieten. Denk erom, die konden zingen. Want dat was een godenverheerlijkende zang. En nu heeft de dichter van Psalm 87, die heeft deze psalm opgedragen aan de Korachieten. Want genade gemeente, waar genade verheerlijkt wordt, waar we genade leren kennen in ons leven, dan kan het voor ons, maar ook voor een ander. Ik heb eens iemand horen zeggen, en dat is waar, hè. Eerst kon het voor mij niet. En toen kon het voor mij wel. Maar toen kon het ook voor iedereen. Want die was de grootste der zondaren geworden. En dat is noodzakelijk, hè. Dat we een hellewicht worden. Dat we dat gaan leren verstaan. De kinderen van Korach Ze stierven niet en ze mochten deze heerlijke psalm met zo'n rijke inhoud, mochten ze zingen in de tempel. En die dichter is er zo vol van. Hè. Zonder enige nadere inleiding of aanduiding begint hij direct te zingen. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Waar gaat het eigenlijk over? Ja, het gaat over, dat zullen we verstaan, de stad Gods. Dat wordt ermee bedoeld, maar de dichter is zo vol ervan. Dat vergeet hij een ogenblik. Hij begint direct met zijn lofzang. Zijn lofzang op Sion, zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Weet u wat dat betekent, gemeente? Het gaat over Jeruzalem, dat zullen we begrijpen. En Jeruzalem, dat was een zogenaamde bergstad. Die was gebouwd op de bergen. Daar lagen bergen rondom Jeruzalem. Die waren als een soort vesting. Jeruzalem, oh, dat was een stad, die nam je zomaar niet in. Want u kent toch wel de geschiedenis van Jeruzalem. Daar weet u toch wel iets van af. Hoe dat Jeruzalem veroverd is op de Jebusieten door David. Nou, en dat was zo'n sterke vestingstad. En die Jebusieten, dat waren Kaalnieten, die waanden zich zo veilig in die stad. Die zeiden wat, die stad die wordt nooit ingenomen. Blinden, kreupelen, lammen, die kunnen die stad nog verdedigen. Nou, wat wil je nog meer? Ze voelden zich zo veilig. Maar de Heere die heeft gegeven dat David die stad in mocht nemen. En dat werd de residentie. Jeruzalem werd het middelpunt van het land der belofte. In staatkundig opzicht, in geestelijk opzicht. Dat is Jeruzalem. God heeft die stad gegeven in de handen van David. Een stad, hebben we al gezegd, op de bergen. Hey, en waar spreken bergen van? Bergen spreken van vastheid. Bergen die staan daar onbewegelijk. Als je daar een stad op bouwt. Nee, Jeruzalem is niet gebouwd in het dal op een drassige bodem. Waar het zo vochtig is, maar bovenop de bergen. En dan twee bergen zijn heel belangrijk. Hè? De berg Ofel en de berg Moria. Of ook wel de berg Sion. En daar wilde de Heere nu dat David die stad bouwt. Jeruzalem was een bergstad, maar Jeruzalem gemeente was ook een tweelingstad. Daar was een bovenstad en daar was een benedenstad. En in de bovenstad, daar werd vooral het werk uitgeoefend. En de benedenstad gemeente, daar lag nu Sion. Daar stond nu de tempel. Daar stond nu Gods heiligdom. In gemeente, als het nu gaat over de kerk, uit hoeveel delen bestaat de kerk? Weten we toch van de catechisatie? Weten jullie nog, catechisanten? We leerden uit de catechisatie uit twee delen. Rome zegt drie delen. Wij zeggen twee delen. De kerk bestaat uit twee delen. Er is hier een strijdende kerk hier op deze aarde. Die zijn door God geplaatst in het strijdperk van dit leven. Nee, eerst streden ze een verkeerde strijd. Eerst streden ze voor zichzelf. Dat doet u misschien ook nog wel voor uzelf strijden. Want dat doen we allemaal van nature. Weet u wat zo noodzakelijk is, hè? Dat wij het van de Heere mogen gaan verliezen. Dan komt er een andere strijd in ons leven. Als we het van de Heere mogen gaan verliezen, dan gaan we aan de andere kant van het front gaan we strijden. Dan gaan we strijden tegen de duivel, de wereld. Ja, maar bovenal tegen onszelf. Hè? Kent u nu die strijd tegen uzelf? Want dat was nou net de strijd van Gods kinderen. Want we zeiden net, een bovenstad en een benedenstad, een tweelingstad. Dat geldt van de kerk in zijn geheel, maar Gods kinderen ook. Hè. Dan worden ook tweelingen, twee mensen. Die oude mens en die nieuwe mens, die strijden tegen elkaar. Hey, dan gaan Gods kinderen gaan die strijd leren strijden tegen zichzelf. Tegen hun eigen begeerte. Want wij willen niet meer, we hebben het toch net gezegd, wij willen niet meer wat God wil. Dat zijn we afgeleerd sinds wij in Adam gevallen zijn. En daarom is het gebed zo noodzakelijk wat de Heer Jezus zijn discipelen heeft geleerd. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, ook in mijn hart. Dan moet een mens gaan sterven aan zichzelf, aan wat wij willen, wat wij begeren, wat wij vinden. Dat is een stervend leven. En daarmee is het leven van de burgers van die stad Gods eigenlijk al getekend. Die strijden de goede strijd des geloofs. En er is ook een ander Jeruzalem, dat is Jeruzalem dat boven is, dat vrij is. Die zijn vrij van alle strijd, die zijn bevrijd van zichzelf. Die mogen eeuwig God groot maken. Nou, Jeruzalem, dat is de stad die God heeft verkoren. Daar stond de tempel, op de berg Sion. God heeft die stad verkoren. En wat gaat God nu verkiezen? Wat heeft Paulus ervan geschreven? Het onedele, het dwaze van deze wereld heeft God verkoren. Opdat hij het wijzen zal beschamen. Wat heeft de Heer Jezus ervan gezegd? Hij heeft gezegd, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij het voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen hebt. En gij hebt het zelf aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is het welbehagen geweest voor u. Wat wij afschrijven, en dat is nou het wonder, hè? Dat heeft God er zo menigmaal bijgeschreven. Nou, zo was het ook bij die berg Sion. Want Sion, dat betekent letterlijk een dor land. Dat betekent Sion. Dat was een dorre berg. Op die berg Sion, daar groeide niets. En die berg, geen eens een hoge berg. Die heeft de Heer verkoren. Moet u denken, die bergen van Bazan in het Overjordaanse, wat toch ook behoorde tot het land der belofte. Die bergen, dat waren hoge bergen. David heeft ervan gezongen toen hij de ark opvoerde naar Jeruzalem. Wat springt gij bergen trots omhoog? Ja, dat waren trotse bergen, de hoogmoed van de mens. Dat waren nog eens bergen, daar keek je tegenop. Dat waren vruchtbare bergen, want Bazan, dat was een bijzonder vruchtbaar land. Daar was het gras zo hoog, dat paarden daar niet konden draven. Die struikelden in het lange gras. Zo vruchtbaar waren Bazans weidegronden. Nou, en die gaat hier nou allemaal voorbij, die bergen. Die bultige bergen die zo trots omhoog springen. Maar de Heer die heeft gezegd, die berg Sion, die dorre berg. Waar nu niets wil groeien, waar niets wil bloeien. Die berg, die heb ik nou uitverkoren, die heb ik nou begeerd. Daar wil ik wonen, naar mijn lust. En daar heeft de Heere Salomo de tempel laten bouwen. En daar was Jeruzalem, daar woonde het volk binnen de muren van Jeruzalem. Een stad, hebben we gezegd, op de bergen. Het staat er in de tekst, hè? In het verband van de tekst, zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. En heiligheid, dat betekent, nou heeft God die bergen afgezonderd. Verkoren, heeft gezegd, daar wil ik wonen, naar mijn lust. En die bergen, hebben gezegd, zijn onwankelbaar vast. Daar gaat God nu zijn kerk op bouwen. Wat zouden die bergen nu zijn, gemeente? Wat is nu onwankelbaar vast? God verandert niet. Hé, maar God verandert niet in zijn liefde. En nu is Gods liefde zijn eeuwige liefde. De Heer die heeft het gezegd tegen zijn kind en krijgt de profeet Jeremia. Die mocht het getuigen, de Heer is mij verschenen van verre tijden. En toen heeft hij gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En die liefde van God is een verkiezende liefde. Zoals de Heer nu die berg Sion heeft verkoren, zo heeft hij ook dat geestelijke Sion verkoren. Want weet u, Gods kinderen worden niet voor niets Sionieten genoemd. Ze zijn in Sion geboren, wedergeboren tot een levende hoop. En dat is nu alleen maar mogelijk, doordat Christus uit de doden is opgestaan, doordat hij de dood heeft overwonnen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wij hebben de dood verdiend, maar hij heeft het leven verworven voor zijn Sion. En dat leven, dat gaat hij nu meedelen. En dat heeft nu alles te maken met Gods verkiezend welbehagen, wat door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Dat zijn die bergen. Er is gezegd, die bergen, dat zijn er twee, hebben gehoord, hè? De berg Ofel En dat is de berg Sion. En weet u, die twee bergen zijn ook wel genoemd. De bergen van Gods recht en de bergen van Gods genade. Hoe dat de Heere nu genade komt te verheerlijken in de weg van het recht. Hoe dat Christus aan dat recht van God volkomen wilde genoeg doen. En dat recht van God dat zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Gemeente, zijn we het daar wel eens mee eens geworden in ons leven. Want wij leven in een tijd. En dan zijn de predikanten die zeggen, ja, een zondaar die krijgt niet van doen met recht. Een zondaar die krijgt daar niet mee van doen omdat Christus aan dat recht heeft voldaan, maar zo is het niet. Een zondaar krijgt daar ook mee van doen. Gods kinderen die leren dat recht toevallen. Maar Gods kinderen gaan ook verloren onder dat recht. Dat is eeuwig recht. Daar worden ze het mee eens gemaakt. En in zo'n weg kan de Heer nu zijn genade verheerlijken. Dat is nou onwrikbaar vast. God verandert niet. Die bergen die wijzen ons op de onveranderlijkheid van God. Hij verandert niet. Hij bleef dezelfde. Hij handhaaft zichzelf. En toch gaat hij een volk zalig maken. En dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. En daardoor ligt het onwrikbaar vast dat Sion in de deugden des Heeren. Denk erom. Als een kind van God verloren gaat, dan zou God geen God meer zijn. Weet u dat wel? En daarom ligt de zaligheid van de kerk onwrikbaar vast in het wezen van God. Dat zijn die bergen. Dat zijn zijn volheerlijke deugden. God verloochent zichzelf niet. En daarom al die aardse steden die zullen vallen. Maar wat heeft Christus gezegd? En de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. De zaligheid ligt vast in God drie enig. De zaligheid ligt vast in dat wezen van God. Hij is de onveranderlijke. En dat gaat hij betonen in het leven van zijn volk. En daarom zal er niet één verloren gaan. Daarom zal, heeft Christus gezegd. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zeker, de vijanden zullen die stad geweld aan doen. Hè? Want we hebben gehoord, het gaat natuurlijk niet om het aardse Jeruzalem. Hè? Want dat aardse Jeruzalem, dat is in het jaar 70 is dat gevallen. De Heer Jezus, die heeft zo menigmaal in die zogenaamde eschatologische reden, heeft hij gesproken over de val van Jeruzalem. Dat zou komen. Dat Jeruzalem verwoest zou worden. Hey, weet u wat Jeruzalem voor een stad zou worden? Net als een lijk. Dood. Geen leven meer erin. Hij heeft gezegd. En al waar het dode lichaam is. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat is gebeurd. Letterlijk gebeurd. Het leven was eruit. Gods kinderen waren eruit. En toen konden in het jaar 70 de Romeinen komen om de stad te verwoesten. Hey, dat is een hele ernstige boodschap voor ons gemeente. Moest heel goed over nadenken. Als het leven eruit is. Hè. De Heer Jezus heeft gezegd van Jeruzalem, uw huis wordt u woest gelaten. Weet u wat dat betekent? Dan kunnen we allemaal netjes in de kerk zitten. Dan kan er een dominee op de kansel staan. Dan kan er een GBS-bijbel liggen, de Statenvertaling. Meest betrouwbaar. Is goed hoor mensen. Niets mis mee. Maar als God er niet is. Wat dan? Ziet het aan Jeruzalem. Een ernstige waarschuwing voor ons. Er kan nog wel veel godsdienst zijn. Maar als God er niet is. Als Christus er niet is. Dan is het de dood in de pot. Maar weet je waar het over gaat? Dat gaat over de levende kerk. Zal er altijd zijn. Hè? Tot einde van de wereld toe. En dan lezen we dat laatste Bijbelboek in de Openbaring aan Johannes. Hoe dat de legerplaats der heiligen omsingeld zal worden. Hoe dat Gods kinderen ingesloten worden. Het zal benauwd worden voor de kerk, maar ze zullen niet omkomen. Want dan zal de Heer ingrijpen zoals hij eenmaal in heeft gegrepen in de dagen van Hiskia. Zal hij dan nederdalen tot verlossing van zijn kerk. Dus onze eerste gedachte. De goddelijke grondslag waarop die stad Gods rust, onwrikbaar vast in God zelf, onwrikbaar vast in zijn deugd, in de deugd van zijn gerechtigheid, maar ook in de deugd van zijn barmhartigheid. We gaan onze tweede gedachte, maar ook de goddelijke liefde waarin die stad nu mag delen. Want wat lezen we van die stad? We lezen in het tweede vers: de Heere bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. U weet, een stad in de oudheid, die was door een muur omringd. Zo was de Heere, een muur rondom zijn volk. Hij woont in het midden van die stad, maar hij is ook een vurige muur rondom die stad. Een muur om die stad. Hoe kwam je die stad nu binnen? Als er nu alleen maar een muur omheen staat, dat begrijpt het kleinste kind wel. Hè? Dan moeten er openingen zijn, dan moeten er poorten zijn. En we begrijpen, en de vijand was er alles aan gelegen om de stad binnen te komen. Ja, via de poorten. Die poorten moesten geramijd worden. Die moesten opengestoten worden, hadden ze stormrammen voor. Zo'n stad belegerd werd, dan werd er vooral geweld gepleegd op de poorten. En daarom, de poorten van die stad, ja, die moesten heel sterk zijn, die waren verstevigd, dat waren vestingwerken. En als je zo'n stad naderde, dan vielen de poorten direct op. En hoe kon die stad nu binnenkomen? Oh, als die pelgrims kwamen naar Jeruzalem, dan zongen ze het: wij treden uw poorten in. Dan mochten ze door de poort in Jeruzalem binnengaan. Wat was dat een heerlijk gezicht als die poorten open stonden. Ze hadden een verre reis gemaakt. Een verre reis naar Jeruzalem. Ze kwamen uit alle delen van het land om daar de grote feesten te vieren, vooral het paasfeest. En als ze dan die poorten zagen. En nu zegt de Heere, die zegt het hier zelf. Door de mond van die dichter: de Heere bemint de poorten van Sion. De Heer, het staat met kapitale letters. Het staat met hoofdletters. Weet u nog wat dat betekent? Die naam die heeft de Heer nou uitgelegd aan Mozes. Toen Mozes was bij de berg Sinaï, bij de Horeb. Toen de Heer daar aan hem verscheen, toen hij hem kwam te roepen vanuit dat brandende braambos. Toen heeft de Heere die heeft gezegd, Mozes vroeg: ja, maar als nu die oudsten van Israël vragen, maar wie heeft u nu eigenlijk gezonden? Dan moet je zeggen: de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent de onveranderlijke, de getrouwe. Hey, weet u toch, die stad Gods. De fundament van die stad kwam nooit om, die stad. Hè. Hoe komt het nou dat die stad nou nooit omkomt? Dan moet u eens kijken naar dat brandende braambos. O, Mozes had al zo vaak gezien. Een braambos dat brandt in de woestijn. Soms vloog het zomaar spontaan in de brand vanwege de grote hitte in de woestijn. Maar het gebeurde ook wel dat Bedouinen wat eten hadden klaargemaakt. Een vuurtje hadden gemaakt. En ja, dan stond zo'n braambos in de brand. Zo'n doornbos. Dat was zo verteerd. Dat was maar een ogenblik. Dus dat die braambos brandde, nee, dat was niet zo ongewoon. Maar weet u wat nou het ongewone is in dat gezicht? Dat braambos dat verteerde niet. Nou, dat is nou Gods kerk. Want dat is nou dat volk van Israël. Een braambos, een doornbos. En God woont in het midden van dat bos, van dat doornbos. God is erin. Heer, omdat God erin is. Omdat Christus erin is, gemeente. Want dat volk, dat had nou Christus in de lenden. En daarom konden ze niet omkomen in de verdrukking van Egypte, want de farao kon doen wat hij wilde. En dat vuur, dat kon hij nog zo hoog opsteken. Maar denk erom, God staat voor zijn eigen werk in. Daar kan u wel proberen aan te zitten, maar dat zal wel tot, als God het niet verhindert, tot uw eeuwig nadeel zijn. Dat heeft die farao moeten ondervinden. Hij tastte Gods eerstgeborene aan, het volk van Israël. En God die straft hem straks door alle eerstgeborenen te doden. Maar het laatste oordeel komt nog, hè. Daar gaat hij ten onder met al zijn heer in de Rode Zee. Dus die naam Heere spreekt van Gods onveranderlijke verbondstrouw. Dat hij nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. En de Heere staat hier, bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. Dan gaat het over die stad Gods, want zo wordt die stad ook genoemd. En de Heere bemint die poorten, die heeft die lief. Hij zal ervoor zorgen dat er geen vijand binnenkomt. Hij waakt zelf als de grote poortwachter over die stad. Hij zal zorgen dat er altijd een kerk hier op aarde is. Ja, een kerk met een hoofdletter, hè? Een levende kerk. Een kerk die bestaat uit levende lidmaten van Christus. Een kerk die vergeleken wordt bij een gebouw. Dat gebouw waarvan de oude Ethan heeft gezongen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek. In eeuwigheid zo reizen. Dat zijn levende stenen. En zo is het nu ook met dat Jeruzalem. Hij bemint die poorten van Jeruzalem. Weet u wat dat betekent? Heeft zijn eigen werk lief. Heeft zijn kerk lief. Die bemint hij. Die heeft hij nou lief gehad met een eeuwige liefde. Weet u wat God nu bemint? Hè? God bemint een zondaarsvolk. We hebben het gehoord. Hè? Een volk die nu moet zeggen. Wat betekent de Sion ook alweer? Weten we het nog? Doorland. Die nu zichzelf gaan leren kennen als een doorland. Ik heb de vorige week bij de bediening van het Heilige Avondmaal in mijn eigen gemeente over gepreekt. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Wat is ziel nu van zichzelf? Dor. Daar groeit helemaal niets. Maar nu door de bediening van Gods geest. Die het uit Christus neemt en die het verkondigt aan zijn kerk. Wordt die kerk als een gewaterde hof. Daar is overvloed. Daar is vruchtbaarheid. Daar zijn vruchten tot verheerlijking van Gods grote naam. Dus daar woont een volk dor. Maar God gaat daar zijn genade verheerlijken. Hij gaat een kerk gaat hij bouwen. Die kerk is onvruchtbaar in zichzelf. En dat gaan ze leren. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ze hebben het geprobeerd om God te behagen. Zijn die vanmorgen in de kerk ook. Want dan gaan we allemaal proberen vanuit de uitgestorte liefde Gods in het hart. Gaan we proberen om God te behagen. Maar oh, wat is dat smartelijk. Wat is dat pijnlijk. Maar ook zo zielsprofijtelijk. Uit deze boom. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar nou dat troostrijk. Maar uw vrucht. Die is nou uit mij gevonden. Dan zijn ze vruchtbaar door een ander. Dan zijn ze vruchtbaar door Christus. En dat is nou zo noodzakelijk om dat te gaan leren verstaan, gemeente. Dat we alleen maar vruchten kunnen voortbrengen. Kwade vruchten. Aan de boom van ons leven groeien geen goede vruchten meer. En nu bemint de Heer, bemint zijn kerk. Hey, en daar staat er nog wat, hè? Daar staat er achter. De Heer bemint de poorten van Sion. Boven alle woningen Jacobs. Wat betekent dat eigenlijk? De kanttekenaren die zeggen. Boven al die woningen van die Israëlieten. En die woonden nou allemaal in Sion. Die woonden daar allemaal. Boven de woningen van Jacob. Hey, dat zijn eigenlijk gemeenten. Om dat eens heel eenvoudig te houden. De woningen van Gods kinderen. Weet u wat dat nu betekent, hè? Dat betekent dat de Heere die woont in het bijzonder daar waar zijn woord wordt verkondigd. En zijn huis, dat bemint hij in het bijzonder. Daar wil hij zijn zegen schenken. Christus heeft het zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden. Dan heeft de Heere zijn huis lief, zijn tempel. Nee, die tempel die is er nu niet meer. Daar woonde en troonde God, maar nu zijn gemeente. Waar zijn kerk mag samenkomen. Waar zijn volk mag samenkomen. En u weet nog wat voornaamst is, hè? Gods kinderen. Als er toch geen steunsel meer is in de Haagijk, hè? Dat zegt de Heer toch. Als er geen most meer gevonden wordt in die bos druiven, ja. Dan is het voorbij, hè. Zo de Heer geen overblijfsel had behouden. Wij zouden aan Sodom en Gomorra gelijk zijn geworden. Zegt de Heer in zijn woord. Maar er is nog een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Dat zijn de kurken van de wereld. Ja, dat is waar. Maar nog wat anders. Hè. Dat zijn de kurken van de kerk met een kleine letter. Wist u dat? Als dat er niet meer is, dan verdwijnt heel de kerk. Als Gods kinderen er niet meer zijn. Maar die zijn er nog. Maar nu zegt de Heer, als het nou gaat over mijn kinderen, over mijn volk, de huizen waar ze wonen. Ja, die bemin ik. Maar meer bemin ik mijn eigen huis, daar waar mijn woord wordt verkondigd. Daar waar de dienst der verzoening plaatsvindt. Nee, niet meer zichtbaar, maar wel hoorbaar. Dat bemint de Heer. En dat bemint hij ook, dat is zeker waar. De huizen waar zijn kinderen mogen wonen. Die bemint hij, gemeente. Hey, mag u ook wonen in zo'n woning? Mag uw huis ook zijn een Bethel, een huis Gods? Maar dan moet je niet thuis blijven zitten. Die mensen zijn er toch ook. Die wil ons vaderland ook. De plaats waar ik nu woon ook. Dat zijn mensen die lezen thuis spreek. Is dat nou verkeerd? Nee. Die mag je gerust thuis lezen. Maar de openbare erediensten, die moeten we niet verwaarlozen. De Heer zegt het hier zelf. Hij bemint de poorten van Sion meer dan boven de woningen van Jacob. Het is groot, hè, als ons huis een huis Gods mag zijn. En als we niet naar de kerk toe kunnen gaan. Ja, dan kan de Heer inderdaad ook thuis een zegen geven. Dat is zeker waar. Maar hij geeft die zegen het meest als we op kunnen gaan onder de bediening van Gods woord. Daarom heeft de apostel ook vermaand. In zijn tijd was dat al nodig. En wat denken we in onze tijd van kerkverlating? En laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Thuis blijven uit onverschilligheid. Gemeente moet je niet doen. Mocht het trouw opkomen onder de bediening van het woord. God bemint de poorten van Sion. Heer, als God nu in je leven komt, dan ga je dat verstaan. Weet je waarom? Dan krijgt een mens liefde tot God. Vanaf het allereerste ogenblik. Ja. Ja, maar dominee, dat is toch zeker niet waar. Want een mens heeft toch tegen de wet gezondigd. En God is toch een vertorend God, dat is zeker waar. Maar er zijn twee dingen, gemeenten, in het leven der genade. De Heere die gaat twee dingen doen. Hij gaat slaan en hij gaat trekken. Door de wet gaat hij die mens slaan. Maar hij gaat hem ook trekken door zijn liefde. Hij trekt hem naar zichzelf toe. Want wij horen zo graag preken. Hè? Je hebt mensen die zeggen, dominee, dat moet je nou eens doen. Hè? Schijn en zijn. Wat zijn nou algemene werkingen? Je hebt van die dominees, hè, die kunnen de algemene werkingen zo uitstallen. Zeggen ze, zo ver kan het gaan. Moet gebeuren. Daar geef ik echt niet op af. Dat is absoluut waar. Maar algemene werkingen, gemeente, je kan het heel kort zeggen. Daar wordt nou één ding in gemist. De liefde. De uitgestorte liefde Gods in het hart. Het kenmerk van het werk van God is altijd de trekkende liefde. Al zou die me doden, dan zou ik nog hopen. Dan zeg je, al moet ik dan aan zijn voeten sterven. Dan sterf ik liever aan de voeten des Heeren dan weg te vluchten. En een algemene overtuiging gaat bij God vandaan. Gaat altijd van God af. Maar een bijzondere overtuiging, dan brengt de Heer zijn volk aan zijn voeten. En dan krijgen we alles lief wat van God is. Dan krijg je zijn wet lief. Dan zou je zo graag volmaakt voor de Heere willen leven. Ja, want vanaf het eerste moment legt de Heere dat in het hart. Je zou al heilig voor hem willen leven. Want u kent God niet. Maar als u God gaat kennen, dan ga je hem ook beminnen. Dan ga je hem lief krijgen. Dat kan nooit anders. Dat gaat altijd samen. Dan krijg je die wet lief. Omdat je God lief hebt. En dan kom je erachter. Dan ben ik een overtreder. Ik ben een zondaar. Dan gaan we het verstaan. Nooit heeft iemand zoveel kwaad. Tegen zoveel goeds misdreven. Dan krijgen we liefde tot Gods inzettingen. Liefde tot Gods huis. Dan komt er ook liefde in onze woning. Dat is wat. Een liefde tot God. En dan gaat de Heer die bemint die woningen van Jacob. Hij bemint hij ook uw huis. Of wordt er in uw huis misschien heel veel gevonden. Waardoor God uw woning niet kan beminnen. En dan weet ik wel, dan kunnen we godsdienstig leven. Dat is ook niet genoeg. Maar als we nou net als de wereld leven. Dat is toch ontzettend. Een afgezonderd volk. Ja, dat behoren we te zijn. We gaan onze derde gedachte. Goddelijk getuigenis dat die stad mag ontvangen. Maar voordat we daar toe overgaan, zingen we eerst met de dichter van de 132e psalm. Het 9e en 12e vers, want Sion is van God begeerd. En het 12e wat vijand tegen hem zich kant. 9 en 12 van psalm 132. Gemeente, onze derde gedachte. Het goddelijk getuigenis dat ze ontvangt. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad God Sela. Er zijn er ook die vertalen, en dat mag ook vanuit het Hebreeuws, met zeer heerlijke dingen worden in u gesproken. Want waar we het u net over gehad, dat de Heer nou in Jeruzalem wil wonen, dat dat nou zijn kerk is, dat hij bij zijn volk, nee, en niet alleen bij zijn volk, maar zelfs in zijn volk wil wonen. En wat gebeurt er nu als dat nu waar wordt? Als de Heer het waar gaat maken wat hij tegen een Zacchaeus heeft gezegd. Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Als ons huis mag worden als, weet u nog, de woningen van Jacob. Dat de Heer daar nu wil wonen, bij een Jacobsvolk, bij onwaardigen. Want wat was Jacob nu? In zichzelf, een onwaardige, een bedrieger. Heeft zijn oude vader bedrogen. En dat de Heer daar nu juist wil wonen. En dan gaan Gods kinderen, die gaan het beleiden. Als dat waar wordt in hun leven. Dat hij onder hun huisdak wil wonen. Dan gaan ze Petrus zo leren verstaan. Toen hij het heeft gezegd. Ja, hij wist eigenlijk niet wat hij zei. Heer, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Nee, dat doet de Heer niet. Maar hij voelde wel. Zijn onwaardigheid. Denk eens aan die Romeinse hoofdman. Ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt komen. Hey, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, in u gesproken. Die inwoners van die stad, als de Heer het geeft, dan hoop ik daar volgende week uit deze 87ste psalm wat meer over te vertellen. Maar die inwoners van die stad, dat zijn nou allemaal mensen. Die hebben de eigen onwaarde leren kennen. Die hebben leren verstaan. Ik kan voor God niet bestaan. Hey, voor die inwoners van die stad is nog een wonder dat ze daar mogen wonen. Is nog een wonder. Wat? Dat ze nog grond onder de voet hebben. Hoe is dat nu bij u vanmorgen? Dat de aarde u nog draagt. En dat de hemel u nog spaart. Dat de Heer zo langmoedig is. En dat hij u ook nog brengt onder de bediening van het wonder. Als dat nou eens werkelijk levend mag zijn in het hart van Gods kinderen, in het leven van Gods kinderen. Wat? Dan hebben ze geen hoge gedachten van zichzelf. Maar dan hebben ze klein en geringe gedachten van zichzelf. Dan zijn ze zelf klein en waar zij klein zijn, daar is God groot. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, in u gesproken. Weet u wat ze dan mogen doen? Hè? Als ze nou zien op hun eigen ondeugden. En dat ze zelf voor God niet kunnen bestaan, dan mogen ze gaan roemen in God. Dan worden in die Godstad, worden zijn deugden verkondigd. Dan wordt God, die wordt groot gemaakt in zijn onveranderlijke verbondstrouw. O, dat de Heer nog bemoeienissen wil hebben met zulke mensen. Dat hij ze niet voorbij gaat, dat hij nou juist in die stad Gods met zijn heerlijkheid wil wonen en tronen. Te midden van zijn volk. Dat hij daar de rust wil schenken. Dat hij daar zijn gunsten wil bewijzen aan zijn volk. Dan horen we der vrome tent wil weergalmen. Dat horen we daar in dat Jeruzalem. Die woningen van Jacob. Daar mag goed van God worden gesproken. Hey, is dat in uw leven ook zo? Ben u nu door genade onwaardige geworden? Want denk erom, Gods kinderen die blazen niet hoog van de toren hoor. Die hebben alles niet in de zak zitten. Want er zijn tegenwoordig, ja, zoveel godsdienstige mensen, zoveel bekeerde mensen, ze hebben alles in de zak zitten. Maar Gods kinderen die hebben nou een gat in de hand, die kunnen niks vasthouden. Echt waar niet. Die zijn arm in zichzelf, die zijn als een dor land. Maar dat dorre land, dat is nu zo afhankelijk waarvan. Nou, van de dauw en van de regen, zoals dat land Kanaan afhankelijk was van de hemel. Heel anders als Egypte, waar de Nijl stroomde. Heel anders dan Babel, waar de Eufraat en de Tigris waren. Was dat land afhankelijk van de Heer. Zo is nou dat volk ook afhankelijk van de Heer. In zichzelf een dor land. En toch, en dat heeft de Heer nu lief, daar kan hij nu zijn genade gaan bewijzen. Dan mogen ze goed van God gaan spreken. Zeer heerlijke dingen worden in u gesproken. O stad Gods. Maar ook van u. Ja. Want als dat waar is. Hè, dan gaat er van de kerk gaat er wat uit. Ja, dan mag er zelfs beslag zijn soms bij onbekeerde mensen. Die toch een jaloezie hebben, die toch zeggen, dat volk heeft wat. En dat mis ik. Weet u dat de Heer dat kan gebruiken, jonge mensen, in je leven? Dat je Gods kinderen wel eens kan horen spreken en dat je zegt, en dat mis ik nu. Heer, zou ik me ook willen geven, daar sta ik nou buiten. Een heilige jaloersheid. Maar dat is er natuurlijk niet alleen. Hè. Want tegen Gods werk komt ook vijandschap op. Er zijn er ook die willen die kerk zo graag beschimpen, belasteren. Die zien van alles en nog wat. Die zeggen, dit deugt niet en dat deugt niet. En dat is verkeerd. En hoe kan dat nu allemaal zomaar? Ja, en zo spreken ze ook over Gods kinderen. Maar weet u één ding. Heel eenvoudig. Weet u wat daar nu uit blijkt, hè? Dat er één ding ontbreekt. En dat is ware ontdekking. Want als u nu aan zo'n sioniet zal vragen. Hoe is het nu met u gesteld? Dan moeten ze zeggen een doorland. Het is veel erger als dat de wereld en de godsdienst lastert. Als u werkelijk in mijn hart zou kijken, veel erger. U weet er niets van. Ik weet het veel beter. Als ik mezelf moet bezien in het licht van Gods geest, dan kan ik voor God nooit bestaan. Hoort u het? Maar nou het wonderen. Die sionieten hier zo vol gebreken, zo zwart vanwege de dienstbaarheid van de zonde, die zullen eens volmaakt voor Gods troon staan. Weet u nog, Jeruzalem, dat is eigenlijk een tweelingstad. Er is in Jeruzalem hier op aarde en er is in Jeruzalem in de hemel. Eerst was er een aards Jeruzalem en een geestelijk Jeruzalem. En dat is er nog steeds. Maar dat geestelijke Jeruzalem, dat valt ook weer in twee. Gods kinderen op de aarde, de strijdende kerk. En we hebben gehoord, en de strijd hebben ze nou het meeste strijden tegen zichzelf. Tegen die inwendige vijand. O, der eigen bederf, dat leren ze tot de diepe smart wel kennen. Tot de bodem toe? Nee, natuurlijk niet. Dat kent God alleen. Maar ze zullen straks eeuwig van zichzelf verlost zijn. Hey, en dan diegene die Sion hebben gesmaad. Pas ermee op. Want wie Gods volk aanraakt. Oh ja, hoe was het ook alweer. De kerk ligt verankerd, gefundeerd in Gods deugden. Die raakte Gods oogelap al aan. Dat is nou het eerste, het allereerste wat er is. God neemt het op voor zijn eigen werk. En straks dan zullen al die Sionieten. Die zullen volmaakt voor de troon staan. Dan zal het niet meer zijn een aards Jeruzalem. Dan zal het niet meer zijn een geestelijk Jeruzalem. Maar dan zal het zijn dat hemelse Jeruzalem. En daar zal eeuwig God worden groot gemaakt. Dan wordt het volkomen waar. Zeer heerlijke dingen worden in u gesproken. O stad Gods. Maar weet u wat u het heerlijkste getuigenis is? Dat de Heer dat u zelf in zijn woord heeft laten optekenen. O, dat is voor Sion zo'n wonder. Dat de Heer nu zijn geest heeft gegeven. Dat die geest die bijbelschrijvers heeft geïnspireerd. Ook de dichter van die 87ste psalm. En dat de Heer nu zelf zegt van die stad. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Weet u wat dat betekent? Nou, dat de Heer nou weer een welbehagen heeft in zijn volk. Waarom heeft hij welbehagen in zijn volk? Daar ziet hij nou zijn eigen werk in. En daar wordt hij in verheerlijkt. Hier in beginsel, maar straks in de hemel. Eeuwig en volkomen. Amen. Gemeente, laten we nu trachten te eindigen met gebed. Heere, u bracht ons hier vanmorgen nog samen in uw bedehuis. Mocht er nog een gedeelte vanuit uw woord overdenken, waarin het ging over uw kerk met een hoofdletter. De strijdende kerk hier op aarde, maar ook de triomferende kerk in de hemel. En straks dan zal het één kerk zijn. O Heere, gedenk nog. Wees nog de stille naprediker van uw dierbare woord. Breng ons ook vanmiddag weer samen hier in uw bedehuis, rondom de kandelaar van uw woord, dat toch niemand zijn plaatsje leeg zal laten staan, Heere. We hebben het gehoord dat u de poorten van Jacob, van Sion, bemint boven de woningen van Jacob. Gedenk ons zo nog, hoor en verhoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 48, vers 3. Is de slotzang, daar greep hen beving aan, vervaard, vol smart, gelijk een vrouw die baart. Zo doet een oostenwind te kielen, van Tarsis vloot, de in zee vernielen. En wat er verder volgt, in het derde vers van het 48ste vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede. en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.